Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Gewogen en te licht bevonden heet dat dan. He? 4 Champions League wedstrijden tegen de 2 sterkste ploegen uit de pool. 4 keer verloren en in totaal 15 tegengoals. Dat mag je toch een wat traumatische tocht door de Champions League groep noemen voor Ajax en de Europa League wacht. Want ja, dat is dan weer het pluspuntje. Dat kan bijna niet meer misgaan. Welkom bij Brani Extra Wedstrijd Editie, The Morning After. We gaan terugblikken op Ajax Liverpool, omdat het moet en omdat het toch ook wel leuk is. Het kan. Bovendien, Dick, dat zeg jij goed. Dick Sinteny, goedemorgen. Ja, Thijs Wageman van Ajax Showtime zit hier ook.
Yes, goedemorgen.
Ajax Liverpool, daar gaan we het over hebben. 0-3, een wedstrijd die een beetje een bekend beeld onderhand vertoonde. Hè? Dat hebben we vaker gezien, met een totaal instortend Ajax naar rust. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat Ajax dus ongewijzigd aan deze wedstrijd begon, Thijs. Met een opstelling die hetzelfde was als de laatste tijd.
Ja.
Wat vond jij daarvan?
Je kunt daar vraagtekens bij zetten. Zeker na die hele zwakke eerste helft in Waalwijk natuurlijk.
Ja.
Waar Ajax zich na de rust met andere spelers herpakte. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat Schreuder in deze fase wat vastigheden wil inbouwen. En dus daaraan vasthoudt. Je had bovendien wat jongens met Taylor en Rens die natuurlijk net terugkwamen van blessures. En Wijndal die nog steeds niet helemaal fit is. Dus dan is het logisch dat je daar niet mee gaat starten.
Ja.
En uiteindelijk was het begin natuurlijk goed. Dus ja, aan die opstelling hoeft het niet per se te hebben gelegen gisteravond. Ja.
Dick zei ook al in de vorige podcast in de aanloop hier naartoe. Dat Ajax zich nu eigenlijk maar gewoon moet richten op het beter maken van wat er staat. En zich niet aanpassen uit angst voor Liverpool, om het maar zo te zeggen.
Nou, nee, vooral omdat je in die pool toch al bijna kansloos was.
Ja.
Ja, dan hoef je jezelf niet meer naar een resultaat te vechten. Maar goed, dat heeft Schreuder sowieso niet gedaan met de ploeg. Hij heeft steeds vastgehouden aan de manier van spelen. Dus, en gisteren leidde dat tot 35 minuutjes redelijk voetbal.
Ja, ja. Want laten we dat maar eventjes eerst belichten dan. Al was het maar vanwege de chronologie. Ajax begint best
ja,
goed.
Ja, dan blijven we nog even. Dan blijven we Schreuder nog even volgen. Gaan we even met hem mee.
Ja.
35 goede minuten.
We gaan, ja, en dat mag je echt goed noemen, toch?
Ja, dat mag gezegd. Het wordt na afloop ook wel heel positief gedaan. Ik hoorde spelers zeggen, de eerste 40 minuten waren top. Of de eerste 20 minuten waren top. Nou, vond ik het ook weer niet van een dusdanig niveau. Want je gaf nog steeds wel ruimtes weg. En het was ook dat een paar keer een dieptebal van Liverpool bijvoorbeeld onzuiver was. Want anders hadden ook zij al eerder spelers 1-op-1 voor pas weer kunnen zetten. Maar zeker gezien het druk zetten van Ajax, dat was een stuk beter. En ook in vergelijking tot wat je uit op Anfield liet zien, toen Ajax ook natuurlijk echt tot op de eigen achterlijn werd vastgezet, was nu ook niet het geval. Maar er was meer rust aan de bal, er was beweging, er waren mensen tussen de linies. Veel al Berghuis die natuurlijk daar opdook en het spel verdeelde. En je creëerde twee dotten van kansen natuurlijk, waar je eigenlijk gewoon 2 doelpunten ook uit moet maken.
2 hele grote, 2 wat kleinere nog.
Ja, de afstandsschootjes.
Schotpoging van Sanchez onder meer.
Ja.
Maar met name die eerste kans van Berghuis,
ja.
Wat een tamelijk flitsende actie is.
Ja, ja.
Verschijnt voor het doel. Ik zat recht achter dat doel. Ik dacht, die moet je tegenvoets in de andere hoek leggen. Maar hij schoot hem in de
dat is
andere.
De rechter, hè?
Ja,
ja, precies.
Hij zei dat zelf ook na afloop.
Dan durf je misschien niet contra te schieten.
Ja. Ja. Maar daar kan Ajax op 1-0 komen. Vraag is natuurlijk wat dat zou hebben betekend. Want dat gebeurde tegen Napoli ook. Daarna die kans van Tadic. Een grote kans, ook een goede aanval. Daar komt de bal voor. En ook bij de eerste kans was Brobby nadrukkelijk betrokken, Dick.
Ja, maar goed, jij zegt goede aanval. We moeten wel eerlijk blijven. Die ontstaan vooral door chaos en desorganisatie bij Liverpool. Die waren dat eerst zo goed als Ajax dat deed. zo zwak was Liverpool in die fase. Dus ja, ja goed, dat één heeft altijd met het ander te maken. Maar goed, fouten van Liverpool en Ajax strafte ze bijna af. Maar ja, bijna was niet, niet goed genoeg.
Nee, nee. Maar die rol van Brobbey, bij beide kansen betrokken. Hoe vond jij hem spelen?
Ja, hij begon heel goed. Joe Gomez die had zijn handen vol aan hem. Hij is natuurlijk heel sterk.
Vaak letterlijk ook, ja.
Ja, echt handen en voeten had hij nodig. Ja, vond je, dat is fijn. Dat heeft het spel van Ajax natuurlijk ook wel nodig. Iemand die in de diepte daar ook echt het gevecht aangaat. En ook een bal is vast kan houden. En ook weer kan terugleggen op middenvelders die doorkomen. Dat is toch wel de basis, de kern ook van het spelletje van Ajax. Dus ja, dat deed hij goed. Alleen na 55 minuten moest hij eruit van Schreuder. Want hij was kapot.
Ja, op pijntjes waren er.
En dat blijft toch wel een terugkerend verhaal natuurlijk bij. Ja. En dat is zonde, want het is eigenlijk waanzinnig als je ziet hoe hij zich staande houdt. Zelfs tegen Virgil van Dijk in fysieke duels. Hij haalt echt een fantastisch niveau. Maar ja, dat kan hij dus een uur volhouden op dit hoogste podium.
Nog altijd niet meer dan dat.
Nee, nee.
Het is een beetje een chronische zaak aan het worden, lijkt het. Zo goed als Brobbey op zijn beste momenten beviel, zo problematisch was het wederom op de vleugels van Ajax. Waar we nu toch wel echt zorgwekkende tendensen kunnen noemen rond Bergwijn en Tadić eigenlijk. Op rechts leveren ze allebei niet. En op links allebei een beetje. Of laten we zeggen Bergwijn aan het begin van het seizoen, maar inmiddels niet meer. Daar zit het moeilijk.
Ja zeker. Ja, die geven niet thuis. En natuurlijk is het ook heel makkelijk om dat individueel op hen beide af te schuiven.
Ja.
Als je bijvoorbeeld ook aan de rechterflank ziet, waar Bergwijn echt niet gedijt met Jorge Sanchez achter zich. Dat er een paar keer de diepteloopacties maakt hij wel, krijgt hij hem niet. Dat Jorge Sanchez net iets te lang tijd nodig heeft om een bal te moeten aannemen. Of dat de bal gewoon onzuiver is. Maar verder vind ik wel, wat je Bergwijn wel kunt verwijten, is dat de momenten dat hij gewoon een bal in de voeten heeft of tussen de linies komt, verliest hij hem ook veel te makkelijk tegen Robertson. En dat is wel iets, ook met zijn fysiek en zijn ervaring ook in de Premier League, zou je toch daar meer van verwachten. De transfersom die voor hem is neergeteld, dan moet Bergwijn een speler zijn die in dit soort duels opstaat en Ajax ook over een punt heen kan helpen. En dat heeft hij in eigenlijk al die verloren Champions League wedstrijden natuurlijk nog geen moment gedaan.
Nee.
En hetzelfde kun je eigenlijk zeggen van Tadić aan de andere kant.
Ja.
Nou ja, goed, dat is na de wedstrijd deed Schreuder zijn verhaal op de persconferentie. En hij zei, zijn verhaal was dat hij progressie ziet bij Ajax. Maar ik zie op heel veel vlakken nog geen progressie. En dat is wel in deze fase van het seizoen wel kwalijk.
Ja.
En of dat nou de fitheid van Brobbey is, waar hard aan wordt gewerkt. Of de vorm van Bergwijn. Of het vermogen om te leveren van Tadić. Of afspraken die niet worden nagekomen bij balverlies. Het verdedigen van corners, hoge ballen. Ja, er zit volgens mij juist niet echt progressie in.
Allemaal structurele problemen inderdaad. En het zijn vaak in wedstrijden soort korte oplevingen. RKC, nu ook dan die eerste 35 minuten, 30 minuten. Maar dat zijn eerder uitzonderingen dan dat je zegt inderdaad progressie en de problemen zijn opgelost.
Ja.
Daar ben ik het wel mee eens.
Sterker, het lijkt soms wel achteruitgang. Dat Ajax toch aan het seizoen redelijk begonnen is. Mm-hmm. Met die wedstrijd tegen Rangers.
Ja.
Die waren misschien niet zo sterk, maar toch een goede pot. In die periode ook een aantal goede competitiewedstrijden. Het lijkt wel alsof dat team daarna eigenlijk tot los zand is vervallen en zich achteruit ontwikkeld heeft bijna.
Ja. Ja, het is ook vaker gezegd natuurlijk wel dat op een gegeven moment Rangers en Heerenveen, die twee wedstrijden achter elkaar, waarin Ajax op super dynamisch niveau helemaal door elkaar heen bewogen.
Ja.
Leek zo één geheel en iedereen wist precies van elkaar wat hij moest doen. En dat gevoel is natuurlijk nu al maanden verdwenen. En los zand dekt denk ik wel de lading. Als je ziet hoe groot de ruimtes gisteren op een gegeven moment ook weer worden. Hoe groot de ruimtes tegen Napoli werden in beide wedstrijden. Dat is gewoon onacceptabel. En dat leidt ertoe dat je op dit niveau een historisch aantal tegengoals hebt gekregen volgens mij.
Ja.
En daar zit absoluut weinig progressie in, laten we het zo zeggen.
Ja. 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 Die eerste tegengoal van Liverpool, die valt op een pijnlijk moment. Zoals ook de voorsprong van Napoli in de thuiswedstrijd op een pijnlijk moment kwam. Vlak voor rust. Wat gaat daar precies fout, Dick? Ik zie op de sociale media een zeer vocale brigade die zegt dat alles ongeveer aan Blind lag. Hoewel Pasveer hier ook onderuit de zak kreeg. Hoe zag jij dat?
Nou ja, goed, het waren een aantal fouten achter elkaar. Eigenlijk wat steeds het geval is bij dit soort tegengoals. Ja, het is eigenlijk een onmogelijke bal voor Henderson. Die hem hoog krijgt aangespeeld op de zijlijn. En die wordt eigenlijk geholpen door Sanchez. Die daar ineens het luchtduel aan wil gaan. Maar ja, als je dat doet, dan moet je hem hebben.
Ja.
En ja, als je hem niet hebt, dan is er echt een grote kans dat je, wat er nu gebeurt, dat je onderuit gaat zelf. Ja, Henderson is in één keer helemaal vrij. Nou, Salah is al naar binnen gelopen. Blind staat niet op te letten. Of vindt dat een ander dat moet doen. Zit er niet kort genoeg op. En Pasveer komt uit zijn goal. Ja, dat ook staat daar ook helemaal verkeerd. Dus voor Salah was het een koud kunstje om die bal in te tikken. Dus dat zijn eigenlijk drie en misschien wel vier fouten op een rij.
Ja, want je noemt Timber en Alvarez bijvoorbeeld nog niet eens. Nee, die zijn ook nergens te
bekennen. Die zijn ook nergens te bekennen. Ja. Dus daarom zeg ik, het is wel... En daarom zei ik net van de progressie waar Schreuder op doelt. Die zie ik niet, omdat dit... Het zijn altijd meerdere fouten op een rij...
Ja.
En het gebeurt elke wedstrijd opnieuw.
Ja. En niet alleen bij doelpunten, maar ook bij gevallen die net goed aflopen.
Ja. Ja. Er zit een bepaalde lethargie in, vind ik. Weet je wel, Wissel Bogarde, die was gisteren bij RTL te gast. En was natuurlijk assistentcoach hiervoor. En die zei dat Die enorme felheid waarmee Ten Hag en de rest van de staf, maar ook spelers, bezig waren op het trainingsveld. Nou goed, Bogarde geeft aan dat in zijn ogen misschien nu daar wel aan ontbreekt. En dat kan ik wel onderschrijven, want dat zijn wel dingen die je ook hoort van anderen die wel op of rond het trainingsveld zijn.
Ja,
ja dat Martinez... Maar ook Tagliafico, die niet eens meer basisspeler was, daar op die trainingen wel een waanzinnig gif in zich hadden. Gevoed ook door Ten Hag en ook Bogarde vooral, die dan ook verbaal heel erg aanwezig zijn.
Ja.
En dat is wel iets wat er nu, dat vind ik wel, dat ontbreekt te missen. Als je kijkt naar het spel, denk ik dat Ajax die gif... Dat gif wel mist.
En die pure duelkracht. Ook dat, ja. Ja. Nu is, ja, je noemt Bogarde, dat is een toch wat opvallende rol die man gisteren speelde. Je kunt natuurlijk denken dat het ook de frustratie en de gemene uithaal is van iemand die op een pijnlijke manier de aftocht heeft moeten blazen. Die tot zijn eigen verdriet is weggestuurd bij Ajax. Maar hij wijst wel op iets opmerkelijks. Namelijk dat de ruimtes tussen dat verdediging en middenveld zo groot zijn. De ruimte tussen de linies. Dat die gapend groot zijn. Nou ja, daar hoef je geen hele grote kenner voor te zijn om dat ook te zien. Dat zie je vanaf de tribune ook heel goed. Daar gaat het echt mis.
Ja.
In het aansluiten van die linies.
Ja, ja, en om nog even over Bogarde in te zoomen. Ik vond hem ook juist niet rancuneus overkomen of zo. Hij hield het juist heel erg bij het tactische. En dat vind ik ook wel voor hem pleiten.
Waarvan acte? Hij zei het heel, ja, heel genuanceerd. Ja,
en
ja.
Eigenlijk alles wat hij inhoudelijk zegt, dat sneed oud.
Ja.
En want hoe groot die ruimtes worden. En hij benoemde bijvoorbeeld ook iets. Dat is iets waar wij onder Ten Hag dagelijks op hamerden. En dus dat hij het gevoel had dat dat nu niet meer gebeurt. En Dick onderschrijft dat met
een geluid die hij opvangt. Bogarde is aan de staf van Ten Hag toegevoegd.
Mm-hmm.
Omdat de clubleiding vond dat er in die staf met Ten Hag en Mitsje van der Gaag en Michael Reiziger te weinig balans zat.
Ja.
Bogarde moest daar iets aan toevoegen. Nou, we weten allemaal hoe hij in elkaar steekt.
Mm-hmm. Ja.
Hè? Die gaat op een halve meter voor je staan. En, ja. die schreeuwt ongeveer...
Die trainingsbeelden zijn er ook.
Ja, weet je wel. Dus, maar dat was zijn rol. En Ajax heeft nu een staf. Hij zegt van ja, ik moest weg. Want de staf moest anders ingericht worden. Maar er is er wel één minder. Gewoon zijn rol is eigenlijk weg. Dus hij is weggestuurd. Maar ze hebben een staflid minder.
Ja.
En ik denk dat ook die balans in de huidige staf... dat hij daar nog wel een rol in had kunnen spelen.
Ja.
Maar misschien zijn er andere redenen waarom Ajax niet met hem verder wilde. Dat weet ik niet. Dat wordt niet hardop uitgesproken. Maar
Ja. Je moet altijd oppassen dat je als Ajax ziet in dit soort tijden niet allerlei hele ongenuanceerde gezochte dingen gaat roepen. Maar ik heb wel als Ajax ziet een soort van ergernis over die ontzettend nondescripte trainerstaf.
Ja.
Ik heb het hier al vaker gezegd. Ik hoor van Schreuder veel platitudes. Wat de man vertelt, doet me eigenlijk nooit iets. En die Duitse meneer die naast hem zit, dat is ook zo'n figuur waar je totaal geen hoogte van krijgt. Helemaal geen enkele rol zie ik daarvoor. En dan mis je zo'n figuur als Bogarde toch wel. Hè?
Ja, alleen al voor die uitstraling inderdaad. En ja. Ik denk wat jij inderdaad vaker zegt, van je krijgt er geen energie van. Vind ik altijd wel een opvallende uitspraak. Maar ik begrijp wel wat je daarmee bedoelt. Want het straalt niks uit. Nee. En nou hoeft dat natuurlijk ook niet, want aan het begin is er ook vaak zat geklaagd over de uitschaling van een Ten Hag. Maar daarvan hoorde je altijd wel de geluiden, hoe die er intern bovenop zat en de spelers geen ruimte gaf. En dat is nu bij Schreuder natuurlijk beduidend minder het geval.
Ja, kijk, Ten Hag staat gewoon op het trainingsveld. Die loopt tijdens tactische trainingen. Ja. Die zijn er natuurlijk niet heel veel, maar als er waren...
Ja, fluitje om de nek. En
dan loopt hij ertussen en legt hij het gewoon stil.
Ja.
Halve meter daarheen. Jij een halve meter daarheen. En dat gaat ook niet zachtzinnig. En daar worden spelers ook wel eens moe van. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, maar ja, je moet wel mee. Ja, kijk naar Manchester United nu. Van het begin van het seizoen en nu.
Ja.
Ja, hoe dat allemaal toch veel dichter en compacter op elkaar speelt. Ja. Weet je? Dat krijgt hij toch voor elkaar.
Ja, hij brengt structuur aan. En dat is wat er bij Ajax nu natuurlijk aan ontbreekt.
Ja, ja nou ja, goed. Ja.
En bij Go Ahead, bij Utrecht, bij Ajax, bij Manchester United. Waar Ten Hag komt, zie je altijd dat soort zaken vooruit gaan. Het is,
En Schreuder zegt zelf ook, ja, ik ben meer de observator. Dus die loopt ertussendoor en die geeft ook heel veel verantwoordelijkheden af aan anderen. Aan zijn stafleden, op alle vlakken. En hij is daarvan een beetje de manager. Maar ja, soms denk je wel eens van een trainer die er wat sterker, steviger, strakker bovenop zit. Zou zeker geen kwaad kunnen.
Nee. Het geval Jorge Sanchez, Thijs. Zou die jongen...
Geval? Is het al een geval?
Zou die al nachtmerries hebben gehad over de Champions League de afgelopen weken?
Ja, dat lijkt me wel. Als je ziet welke wedstrijden hij daarin heeft gespeeld. Het niveau dat hij daarin heeft gehaald. Ook de tegenstanders die hij natuurlijk heeft gehad.
Ja.
Maakt het ook niet makkelijk. Maar ja, ik denk dat we nu wel hele grote vraagtekens kunnen zetten bij de aankoop die hij is geweest.
Ja.
Ik pleit hier de vorige keer ook al bijvoorbeeld voor een Yuri Regeer die het eigenlijk vorig seizoen in de fase dat Masraoui en Rens geblesseerd waren prima heeft gedaan op eredivisieniveau.
Totaal uit beeld.
Totaal uit
en
beeld.
En waarom eigenlijk?
Ja, omdat Schreuder volgens mij geen rechtsback ook in hem lijkt te zien. Hij laat Yuri Baas en Kelvin Bessie als linkspoten nog eerder minuten maken dan Regeer. Regeer die ook bij Jong Ajax weer veel op het middenveld ziet. Maar ja, daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Als Ajax 5 miljoen neerlegt voor Sanchez, waarschijnlijk een dik salaris daar ook nog bovenop.
Ja.
En de meerwaarde is mij nog geen enkel moment duidelijk geworden in het Ajax-shirt. Ja, dus dat is hard, maar het is wel pijnlijk om te zien.
Ja. Wat gaat er bij de tweede en derde goal van Liverpool mis? Die in een tijdsbestek van een minuutje of zeven, met maar een paar minuten ertussen.
Ja.
3 minuten.
Ja.
Maar binnen 7 minuten na rust was het mis en stond het 0-3.
Klopt. Ja, en daartussendoor had je ook nog Núñez die voor open goal natuurlijk op de paal schoot.
Ja.
Dus dat was echt een fase van Ajax waar het helemaal in elkaar stortte. 2-0 is eigenlijk een corner, zoals Ajax er in de Champions League al 3 uit een corner tegen heeft gekregen. Waar je ook nog bij kunt zeggen, die corner ontstaat doordat Núñez een halve voorzet richting goal geeft, die door Pasveer eigenlijk over de achterlijn wordt geslagen. Waarvan je ook denkt, kan je die niet vangen? En vervolgens is het Sanchez net behandeld, die Núñez helemaal kwijt is. En Núñez kan vrij inkoppen. Dus dat is iets waar Ajax gewoon iets mee moet. Volgens mij las een analyse van Sam Planting dat Ajax de ploeg is die uit de slechtste cijfers kan overleggen als het neerkomt op het verdedigen van corners in de Champions League. Dus dat is dramatisch natuurlijk, juist omdat dat een situatie is die niet voor niets een standaard situatie wordt genoemd, die je natuurlijk heel duidelijk kunt trainen. 2-0 vlak na de rust en de 3-0 valt eigenlijk 2 minuten, 3 minuten later als Salah helemaal in de as vrijgespeeld kan worden. Weer allerlei spelers op verkeerde momenten doorstappen, zich op verkeerde plekken begeven. Eigenlijk die onderlinge afstanden waar Bogarde het na afloop over had.
Ja.
En Salah kan in vrijheid een steekbal geven en Elliot die hem kan binnenschieten ook uit een hoek waar je ook van de keeper wel iets meer mag verwachten. Zonder nu pas weer de hoofdschuldige aan te wijzen, want Het gaat daarvoor natuurlijk mis. En het is ook zwaar onacceptabel dat Ajax in een tijdsbestek van, ja, je noemt het 7 minuten, eigenlijk 4, als je die van Núñez die hem normaal binnen zou schieten, geef je gewoon 4 tegendoelpunten weg.
Ja.
En dat kan niet op dit niveau. En dan ja, vind ik het van Schreuder bijzonder dat hij over progressie durft te spreken. Want ja. Een afgang is je eigenlijk weer bespaard gisteren in de tweede helft. Ja, want ook later worden de ruimtes weer ontzettend groot.
Volgens mij, ik zeg het nu even uit mijn hoofd, dus ik kan er een cijfertje naast zitten. Maar volgens mij heeft Ajax onder Ten Hag 35 Europese wedstrijden gespeeld. Waarvan 9 verloren. En die 9 verloren wedstrijden was altijd allemaal met 1 doelpunt verschil. Ja. Dus Ajax zat in al die wedstrijden wel ook nog bij een resultaat. Weet je, 2 keer 1-0 Liverpool, 1-0 Atalanta, 1-0 Roma. Het is allemaal, ja. Getafe, allemaal 1 goal verschil. Ja, en als je dan ziet,
Getafe uit was 2-0, toch?
Ja, dat was dan 2-0. Ja,
Getafe uit was 2-0.
Oké, nou goed. Ja. Weet je wel, dus, maar dat geeft aan hoe close veel van die wedstrijden waren.
Ja.
Ja, en het is nu, die verschil ook in scoren is zo groot.
Ja. En vaak dus bij je achterkomen een soort van ineenstorting. Kun jij eens proberen psychologisch te duiden? Wat gebeurt er met een elftal op dat moment? Waarom stort Ajax in zodra er een tegengoal valt? Want dat is nu denk ik 3 keer gebeurd.
Ja, nee, dat moet een mentaal ding zijn. In combinatie misschien ook met vermoeidheid. Want Ajax heeft natuurlijk wel veel energie erin gestopt. Ja. Hè? Dus het gebeurt ook wel op een moment dat je misschien wel ook snakt een beetje naar de rust.
Ja.
Ja, en dan zie je het gelijk zo in elkaar klappen. Maar ik moet wel zeggen, tegen Napoli was dat natuurlijk echt schrikbarend.
Grotesk, ja.
Want dat had ook nog, dat had ook 1-10 kunnen worden. En ja, ik vond nu dat ze in ieder geval wel probeerden en alles gaven om zo'n afgang te voorkomen.
Ja, ja.
Dus, maar goed, ja, het geeft aan hoe broos het zelfvertrouwen is.
Daarbij zien we Rens en Taylor, die zijn weer beschikbaar de komende tijd. Taylor zagen we gisteren zijn rentree maken. Terug in het elftal, die mannen?
Ja, Rens natuurlijk zo snel mogelijk en Taylor eigenlijk ook. En dan is het alleen de vraag hoe je dat gaat vormgeven. Omdat ik Berghuis als 8 eigenlijk op de plek van Taylor het ontzettend goed vind doen.
Ja.
Dus dan zijn er 2 opties eigenlijk dat je Taylor misschien als 10 gaat gebruiken. Dat is iets waar hij in de jeugd niet heel veel heeft gespeeld. Maar wel een positie die hij ook kan invullen. Hij heeft natuurlijk wel die diepgang ook naar voren. En dat spel tussen de linies. Dus dan zou hij voor Klaassen misschien kunnen spelen. En ik denk wat ook in de Eredivisie mogelijk is. Wat hij de eerste wedstrijd bijvoorbeeld uit bij Fortuna tweede helft deed. Was gewoon op 6. Dus kort voor de verdediging. En dat is een rol die hij wel al vaker heeft bekleed. En dan heb je met Taylor en Berghuis juist weer pasers en creativiteit kort voor je verdediging. Wat het spel van Ajax ook ten goede kan komen. Dus ja, hij viel gisteren niet goed in. Maar ik vind zeker dat Taylor en Rens zo snel mogelijk weer gewoon terug in de ploeg moeten komen. En ja, ik ben benieuwd hoe Schreuder dat gaat doen.
Ja, ja. Goed. 0-3. Het Champions League avontuur ten einde. Ook al is er nog 1 wedstrijd te gaan. In die wedstrijd kan het voor wat betreft de 3e plaats en plaatsing voor de Europa League nauwelijks meer fout gaan. Dan zou Ajax met 5-0 moeten verliezen.
Ja. Zo erg is het ook weer niet gesteld.
Laten we er maar vanuit gaan dat niet gebeurt. Je noemde het woord jeugd al, Thijs. We gaan even naar de Youth League, want we zijn nodig toe aan iets positiefs. Ja. En dat viel te noteren.
Dat kan de Youth League zeker brengen.
In de Youth League.
Ja, ja.
Een prachtige 3-1 overwinning.
Mm-hmm.
Daar waar Ajax op Anfield, Liverpool nog met 4-0 op de kloten kreeg.
Ja, ja.
Hoe kwam het dat het zoveel beter was? Gewoon verstevigd, die ploeg?
Ja, ook flink verstevigd. In Liverpool deden eerder alleen Silvano Vos en Jayden Banel mee vanuit jong Ajax. En was het verder vooral echt de onder 18 ploeg die ook tegen een sterker Liverpool speelde. Want bij Liverpool ontbraken nu ook wat jongens. Liverpool speelde toen in die heenwedstrijd eigenlijk ook met hoge druk. Eigenlijk zoals Liverpool 1 het op Anfield ook tegen Ajax deed. En gisteren zag je wel vanaf het eerste moment dat ze Ajax wat lager opvingen. En Ajax dus ook met flink verstevigde samenstelling. Miese Hooy speelde bijvoorbeeld mee, dat helpt natuurlijk ontzettend. Tristan Gooyer speelde een goede wedstrijd vanuit achter. Centraal achter, die ze ook zijn rentree beleefde. Dus ja, er zat ontzettend veel voetbal in. Eigenlijk al vanaf Gooyer en Hato. Hato vorige keer natuurlijk geroemd. Het centrale duo die dat uitstekend deden. Silvano Vos was de absolute uitblinker. Speelde als nummer 6 een fantastische wedstrijd. was over het hele veld te vinden, controleerde, was met balveroveringen belangrijk, maar ook met dribbles en passing. Eigenlijk een 6, zoals je dat heel graag ziet bij Ajax.
Ja.
Ja, en Ajax dus vanaf het eerste moment de bovenliggende partij. Heel verzorgd, mooi, snel combinatievoetbal. En dat leverde ook twee goed uitgespeelde doelpunten op. En vervolgens kreeg ze wel vlak voor rust een tegengoal die eigenlijk uit het niets kwam. Maar ook tweede helft eigenlijk niet in de problemen gekomen. En dat was een hele, hele mooie middag op de toekomst waar ook veel mensen op af waren gekomen. Had ook een beetje te maken dat de pot nu een keer om 4 uur begon in plaats van eerder om 2 uur of om 3 uur. Dus het zat iets dichter op de wedstrijd van Ajax 1. En dat betaalde zich uit. Dus het was een hele mooie, leuke, gezellige middag met goed voetbal van Ajax talent.
Ja.
Dus dat was om even toch wat positiviteit te brengen.
Toch Champions League voetbal.
Ja, wel over
in Amsterdam, na de winterstop.
We ons daarvoor gaan richten.
Op jeugdniveau. Ga allemaal eens kijken bij de Youth League na de winter.
Ja, absoluut.
Dick, hoe belangrijk is die wedstrijd tegen Rangers nog? We hebben gezien voor de stand en plaatsing voor de Europa League niet zo heel belangrijk meer. Maar in andere opzichten.
Niet zo belangrijk als die tegen PSV. Ja, ik, wat je net schetst, weet je wel, dat die Europa League plek mag je gewoon niet meer weggeven. Dus dan weet je dat je in ieder geval Europees speelt na de winterstop. Met een tussenronde. Hè?
Heb ik, er zit later, een play-off tussen.
Nou, eigenlijk is het gewoon een veredelde 16e finale.
Ja.
Dus je speelt de nummers 3 van de Champions League spelen tegen de nummers 2 uit de Europa League pools. Er wordt gewoon voor geloot. En de winnaars van die duels die gaan naar de 8e finale. Dus eigenlijk is het gewoon een soort verkapte 16e finale.
Het is geen kattenpis, hè, die Europa League.
Die Europa League, man. Dat is schitterende ploegen. Barcelona.
Juventus.
Juventus. Ja. Manchester Atletico United. Arsenal. Ja. Atletico, misschien. Ja.
Ja. Dus kortom, die gaan we winnen.
Dat kan niet mis. Ja.
Ja. Dat mag geen probleem opleveren. Maar die wedstrijd tegen PSV, daar kijkt iedereen toch wel naar uit.
Maar die wedstrijd tegen Rangers, daar moet je ook niet met 3-1 verliezen. Toch? Dat is toch ook, dan ga je met 3 punten die Champions League uit de kant.
Nee, dat moet niet. Maar als het gebeurt, dan nog zal iedereen zeggen... ja, nou goed, dit hebben we gehad. Europa League, eerst het WK, en dan PSV, het WK. En dan gaan we lekker in het nieuwe jaar aan de Europa League verder. Dus die wedstrijd, daar is de waarde gewoon wel een beetje van af. Maar dat zeg ik, PSV wordt een hele belangrijke, mooie, goede graadmeter.
Ja.
En als je zou winnen met goed spel, dan pak je voorsprong van 7 punten volgens mij.
Ja.
Ja.
En dan ga je ook met een goed gevoel, zou je de winterstop nog in kunnen gaan. Goed in de zin van dat je in de Eredivisie het goed voor elkaar hebt.
Ja, dan zou het gat in de Eredivisie ruimer zijn dan het in heel veel voorgaande seizoenen geweest is natuurlijk. Een marge van 7 punten zou een enorme luxe zijn.
Maar goed, ik zou wel... Als je ziet hoeveel kopdoelpunten Ajax ook tegenkrijgt. En Luc de Jong is weer op de been. En Guus Til, die doet weer mee. Die Johan Cruijffschaal maakt hij er al 2 met zijn hoofd. Nou ja, maar goed, dat is gekheid. Het wordt een interessante pot tegen PSV.
En dan bestaat ook nog de kans dat Edson Alvarez na het WK vertrekt. Misschien wel. Wat blijft er dan aan kopkracht over? Dan is het niet veel meer.
Nee. En ook daarin vond ik het opvallend wat bijvoorbeeld Bogarde benoemde. Die noemde Haller en Martinez daar vorig jaar heel belangrijk in bij het verdedigen van corners. En toen werd gezegd, maar Martinez was toch ook helemaal niet groot? En hij zei, nee, maar het gaat er ook om hoe graag je een kopduel wil winnen. En ik vind dat is echt onacceptabel als je spelers dus op het veld hebt staan. Ook iemand als Jorge Sanchez, dat is niet de grootste. Maar je hoeft zelf niet heel goed te kunnen koppen om ervoor te zorgen dat jouw tegenstander ook niet kan koppen. Ja. Je hoeft alleen maar even tegen hem aan te staan.
Maar gisteren ging het over Timber in dat duel. Niet Sanchez versus Núñez.
Ja, Timber stond daar nog iets tussen.
Ja, maar Schreuder ging daar wel op in. Dus het ging over Timber.
Dus dan stond het al verkeerd eigenlijk.
Ja, of hij moet daar voor een blok zorgen of zo. Ja, ik weet het niet. Ja. Maar ik denk dat Timber degene was die hem moest verdedigen.
Ja, nou, Timber ook niet sterk in de lucht natuurlijk.
Nee,
die heeft daar ook echt op dat vlak nog te winnen.
Ja.
Kijk, groter gaat hij niet worden. Mm-hmm. Maar hij moet wel echt slimmer en sterker worden in dat voorgevecht, zeg maar.
Ja, ja.
Goed.
En Martinez is dus het bewijs ook dat je wel...
Ja, zelfs de Engelsen moeten daarvoor terugkomen. Hè? Hij was te klein voor een centrale verdediger. Maar volgens mij heeft hij in de Premier League zo'n beetje al zijn kopduels gewonnen.
Ja, dat is toch wel het Ajax van nu in een notendop. Dat zelfs de vorig seizoen ongenaakbare Timber tussen Sanchez en Bro en Bessie in staat te schitteren.
Die foto die Martinez had gepost, ik denk op Instagram. Over dat hij zo'n fan om zijn hals viel. Tijdens het later gelijk maakte.
Ja.
En dat hij zei van, ja maat, ik weet niet wie jij bent, maar we're in this together, weet je wel. Ja, dat geeft zo, dan hangt hij gewoon een fan om zijn nek, weet je. Van zeggen van, ja maar, weet je wel, dit is van ons, hè. Dus ik sta op het veld en jij zit daar, maar we're in this together, weet je wel.
Ja,
die totale overgave, ja, dat is toch wel geweldig om te zien.
En tegelijkertijd heel, heel pijnlijk voor Ajax.
Dat mis je, ja.
Wij gaan hem afronden hier, jongens. We hebben er genoeg over gepraat, vind ik. Ajax moet door. We houden de moed erin. Al is het maar omdat er geen andere keus is. Ajax PSV gloort. Er moet nog een potje tegen Rangers gespeeld worden. Het komende weekend is Ajax vrij. Omdat Ajax Vitesse is uitgesteld naar een latere datum.
Zijn wij dan ook vrij?
En wij zijn zeker niet vrij. Want maandag is er gewoon een brani. En daarin gaan we iets bijzonders doen. Dus vergeet niet te luisteren aanstaande maandag.
Ga je het al zeggen wat we gaan doen of niet?
Zullen we het een verrassing houden of zullen we het zeggen?
Ah, tipje van de sluier.
Doe jij het tipje van de sluier, Dick? Op de manier die jij, die jij leuk vindt.
Een cryptisch tip.
We hebben een oud international te gast. Oud speler van Ajax. En hij is een boek van hem. Gaat er verscheiden. Nou, dan weet iedereen al genoeg toe.
Ja, dan heb je die hele sluier al weggerukt, joh.
Nee, Sonny Siloy is te gast. Heel leuk.
Sonny Siloy, jongens, die is maandag bij Brani. Luisteren, mooie Ajax-verhalen van iemand die alle Europacups met Ajax won. Dankjewel Dick voor het komen. Dankjewel Thijs. Hup Ajax, dit was Brani. Tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.